Goed, een hele goede morgen. Bedankt dat ik weer ben uitgenodigd voor vanmorgen om hiervoor te gaan. En de reis van bijna 200 kilometer is geen offer. Als ik aan de gemeenschap, de heiligen denk, dan vervult mijn hart dat met blijdschap, met vreugde. En ik vind jullie Groningers hele aardige, lieve mensen. Ik heb ook vrienden van ons meegenomen. En vandaag gaan wij luisteren naar wat God op mijn hart heeft gelegd. En het wonderlijke is, toen Frans de liederen zo doorgaf, wat wij met elkaar hebben gezongen, toen dacht ik, hoewel wij met elkaar geen contact erover hebben gehad, die sluit precies aan op de boodschap van vanmorgen. Ik vind het fijn om hier te zijn, omdat hier Jezus zegt, waar twee of drie vergaderd zijn, in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Dus om elkaar te ontmoeten is heel fijn natuurlijk, maar de ontmoeting met Jezus is het allermooiste en allerfijnste. Dan wordt ons hart vervuld met diepe dankbaarheid en blijdschap. U ziet daar twee borduurwerken. En de boodschap van vanmorgen, niet alleen bedoeld voor de vrouwen. Jullie hebben 26 oktober een vrouwenochtend. De mannen mogen er niet bij zijn, heb ik begrepen. Maar vanmorgen is een boodschap voor zowel broeders en zusters. Voor mannen en vrouwen. Het is een borduurwerk. Een aantal weken geleden, een maand geleden, kwamen wij in contact met een weduwe. Die hebben wij leren kennen tijdens onze reis naar Berlijn. Nou, zo ontstond er een contact en ze heeft ons bij haar thuis uitgenodigd. In Wijterveen. Wie weet waar Wijterveen ligt? Vlak bij Coevorden. Ja. Heb je daar gewoond?
Nee, daar heb ik
gewerkt. Oké, zij kwam uit, zij komt uit Wijterveen. Een hele lieve, aardige vrouw. Hoewel zij ons niet kende, want zo'n busreis van een midweek, vier dagen, hebben we elkaar met elkaar gesproken. En toen heeft ze ons bij haar thuis uitgenodigd. En toen we daar binnenkwamen in haar huis, toen zag ik deze twee prachtige kunstwerken, borduurwerken, aan de wand. En ik vroeg aan haar, heeft u die zelf gemaakt, zelf geborduurd? Nee, zegt ze. Dat heeft mijn tante voor mij gemaakt. Maar er zit een verhaal achter dat borduurwerk. En waarschijnlijk heeft u ook zo'n borduurwerk aan de muur hangen. En waarschijnlijk zit daar ook een verhaal achter. En elke keer als ik naar dat borduurwerk kijk, zegt ze tegen ons, dan word ik herinnerd aan mijn ouders. Die zij 20 jaar liefdevol heeft verzorgd. 20 jaar lang. Een soort mantelzorg naar de ouders toe. En dat andere borduurwerk, daar wordt ze herinnerd aan haar man, die 4 jaar geleden is overleden. Dus als ze naar dat borduurwerk kijkt, dan wordt ze aan de ene kant vervuld met liefde, dankbaarheid en blije herinneringen. Aan de andere kant wordt het toch een beetje overschaduwd, omdat zij er niet meer zijn. Dus het is een borduurwerk met een verhaal. Heel mooi. Nou, vanmorgen gaat het ook over een borduurwerk. Ik noem dat Gods borduurwerk met ons leven. Een borduurwerk van God, van een ieder individu die hier zit. Niemand is daarin uitgezonderd, omdat God interesse toont in de individu. En dat borduurwerk, dat begint gelijk al met je geboorte. Op het moment dat je geboren bent, gaat God aan jouw leven werken. Borduren, zeg ik maar. En in Psalm 139 staat het zo mooi. U hebt mijn nieren gevormd. In de schoot van mijn moeder heeft u mij geweven. Zo staat er in NBG 1951. In de schoot van mijn moeder heeft u mij geweven. Ongeacht of je geboorte gewenst is of niet gewenst. Heel veel kinderen, ook onder de kinderen Gods, lopen met het gevoel van ik had er niet moeten zijn. Ik ben niet gewenst. Nou, laat ik dit vanmorgen tegen u zeggen. God wilt u. God heeft u geweven in de schoot van uw moeder. God zag uw vormloos begin. En als de psalmist daarover denkt, dan zegt hij, als ik daarover denk, dan is dat te wonderlijk om dat te begrijpen. We gaan vanmorgen lezen een prachtige gedeelte, psalm, wat ook over het borduurwerk gaat. Een psalm waarin de psalmist beschrijft de verhouding tussen de bruidegom en de bruid. In psalm 45. Zullen we dat met elkaar lezen? Ik heb het ook volgens mij geprojecteerd. Oh ja, ik kan het zelf doen, hè? Het heet thema het borduurwerk van ons leven. Dat is de psalm uit de MBG 1951. Daarin staat, louter pracht is de koningsdochter daarbinnen. Van goudbrokaat is haar kleed. In kleurig geborduurde gewaden wordt zij tot de koning geleid. Toen Ellen hier naar voren kwam om iets te vertellen over de vrouwenochtend, hebben jullie opgelet op haar jurk. Mooi, hè? Nou, zoiets. Maar dan, sorry Ellen, 1000 keer mooier. Zoiets. Dat is het uiteindelijke doel van God met de ieder individu. Als je een beelddenkend mens bent, wat ik ben, de beelddenkende mensen zijn over het algemeen, zijn dat gewoon een stelletje chaot. Ongestructureerd en er is geen touw aan hun manier van handen te knopen. Nou, ik ben zo'n beelddenkend mens. En ik ben blij dat als God iets geestelijk aan ons wilt uitleggen, dat hij dat probeert uit te leggen via beeld, via een gelijkenis, via een metafoor. Zodat wij de geestelijke waarheid, waar Frans net over sprak, zodat wij de geestelijke waarheid in beelden kunnen denken van, oh, zo bedoelt God dat met zijn woord. Nou, als u een beelddenkend mens bent, dan kunt u ongeveer uw fantasie gewoon de vrije loop laten gaan. Om te bedenken wat God hier met dat borduurwerk wilt bedoelen. Beeldspraak om geestelijke waarheid te verbeelden. Als individu ben je natuurlijk blij dat je een kind van God bent. Maar de bedoeling van iedere bekering, niemand uitgezonderd, dat je onderdeel uitmaakt van de gemeente. Ik zeg altijd, als jij zegt dat je Jezus lief hebt, dan leidt die liefde onherroepelijk tot het zoeken van broeders en zusters in de gemeente. Toen Petrus de Heer Jezus heeft verloochend, tot 3 maal toe, toen kwam een herstel aan de meer van Galilea. En dan vroeg de Heer Jezus aan Petrus, van Petrus, heb je me waarlijk lief? En dan zegt Petrus, en dan probeert hij dat te antwoorden met de liefde, de menselijke liefde, maar de Heer Jezus bedoelt de goddelijke liefde. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, als je me waarlijk lief hebt, zorg dan voor de gemeente. Zorg dan voor de schapen. Zorg dan voor de lammeren. Want dat is de gemeente. De gemeente wordt ook gezien als een kudde schaap. De gemeente wordt ook gezien als het huis van God. De gemeente wordt gezien als de stad. De levende stad. Een woonstede Gods in de geest. De gemeente wordt ook gezien als het lichaam van de Heer Jezus, waarvan Hij het hoofd is. Maar het mooiste van alles is dat de gemeente wordt gezien als de bruid van Christus. Nou, en dat is wat die psalmist probeert te beschrijven in Psalm 45. Als u dat thuis wilt lezen, dan ziet u, dan leest u dat het eerste gedeelte gaat over de ode aan de koning, de bruidegom. Het tweede gedeelte gaat over het gereed maken van de bruid om die koning te ontmoeten. En u leest zelf op het pericoop dat het een psalm is die geschreven is door de Korachieten. Nou, wat zegt die naam de Korachieten? We lezen in de Bijbel, nummer 1, hoofdstuk 16, dat Korach met zijn vrienden Datam en Abiram en 200 medestanders in opstand kwamen tegen de leiderschap van Mozes en Aaron. Zij vinden dat zij daar ook recht op hebben. Nummer 16, kun je dat lezen? Nou, God was daar heel boos over. En wat er gebeurde, dat ga ik niet verder in details aan u uitleggen, moet u maar zelf lezen in nummer 16. Nou, de Korachieten zijn de nakomelingen van Korach. Dus Korach heeft iets verschrikkelijks gedaan, waarvan God zegt, ik ga dat veroordelen. Maar het mooie van God is dat hij de fout van de voorvaderen, de kinderen, het nageslacht, niet aanrekent. Dat is onze God. Zo is onze God. Wij kunnen niet tegen onszelf zeggen, ja, maar ik kan er niks aan doen, want mijn vader was zo. Of mijn grootvader was zo. Het zit allemaal in de genen. Nee, Gods genade is meer dan overvloedig om dat te doorbreken. Gaat goed? Ik ga verder met de preek. Nou, wat lees je namelijk in die Psalm 45 over die kleurige, geborduurde gewaden? Prachtig, als je een beelddenkend mens bent. En onder u zijn er ook mensen die fantasie hebben. Helaas, als je kleurenblind bent, dan moet je dat maar gewoon voorstellen, wat die grijze en die donkere kleuren allemaal voorstellen. Maar als je niet kleurenblind bent, ik zelf heb als hobby, ik aquarelleer. En dan kun je zoveel verschillende kleurschakeringen maken. God gebruikt al die kleurschakeringen om het gewaad van de bruid klaar te maken voor zijn zoon. Prachtig. En wat je dan terugziet in dat borduurwerk van God, dat zijn de contouren van zijn zoon, Jezus Christus. Heel gedetailleerd. God laat nooit steekjes vallen. God gaat heel minutieus, zeer gedetailleerd, elke dag weer opnieuw aan ons leven werken. Dat is dat doel wat God met een ieder van ons heeft. Wij horen erbij. Jij mag erbij horen. Ik mag erbij horen. En die vrouw, die weduwe, die mag erbij horen. Want misschien worstelt u met Gods handeling in uw leven. En dan vraagt u waarom je bepaalde dingen moet meemaken, moet doorstaan. U begrijpt niet waarom u moeilijke dingen hebt moeten doorstaan. Wel nu, in zo'n borduurwerk heb je dus verschillende kleuren. Je hebt sprankelende kleuren die je blij maken. Dat spreekt van de zegeningen van God. Van de blijdschap die je mag beleven. Je huwelijk bijvoorbeeld, geboorte van je kinderen. Al die mooie dingen. Maar er zijn ook donkere kleuren die worden daarin gebruikt. Donkere, grijze kleuren. Maar zonder die donkere kleuren, dan zie je gewoon een kleurenmassa waarin geen vorm in zit. En de donkere kleuren zijn nodig om de contouren van zijn zoon daarin te verduidelijken. Donkere kleur die spreekt van strijd, van beproeving. Want wij weten op grond van de Bijbel, Romeinen hoofdstuk 8, vers 28 te beginnen. Wij weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Dus met andere woorden, wat er ook in ons leven gebeurt, God is daarvan op de hoogte. Niemand, maar ook niemand en niets, berokkent ons schade. God zal dat ten goede kunnen uitwerken. En die volgens zijn voornemen, dit is zijn voornemen van God, dat we met elkaar als gemeente, als bruid voor de bruidegom worden klaargemaakt. En God weet dat degenen die volgens zijn voornemen geroepen zijn, dat hij die geroepen heeft tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Ik weet niet of u oude, of niet oude, maar echtparen gezien hebt die jarenlang met elkaar geleefd hebben. En de vreugde en de blijdschap, maar ook de beproeving met elkaar hebben gedeeld. Ze lijken ook een beetje op elkaar, vind je niet? Mijn vrouw en ik, wij lijken ook gelukkig inmiddels een beetje op elkaar. Zij groeit naar mij toe, ik minder naar haar. Want zij wordt de laatste tijd ook een beetje chaotisch als ik ben. Helaas voor haar. Maar we groeien naar elkaar toe. En dat is het beeld wat God heeft met een ieder van ons. Wij groeien naar het beeld van de Heer Jezus. Zijn eigenschappen, zijn geduld, de vrucht van de geest, Galaten 5 vers 22, wordt zichtbaar in ons leven. En daar worden we blij van. En dan weten wij, de prachtige draden die nodig zijn om de contouren van zo'n borduurwerk, die wordt aan mijn leven geweven. Dus alles wat wij meemaken in ons leven, draagt mee aan het ontwerp van dat kleed. Wie van jullie kent Corrie ten Boom? Die heeft ook ooit ontmoet? Nooit, niet ontmoet. Jawel. Corrie ten Boom, dat is in mijn ogen een geloofsheldin. Corrie ten Boom. Een geloofsheldin. En in Haarlem heeft ze gewoond. Haar vader had zo'n horloge, een klokkenwinkel. En die staat er nog steeds. We zijn daar een paar maanden geleden daar geweest. Dat huis is nu een museum geworden. En Corrie heeft heel wat problemen doorstaan. En God gebruikte haar op een bijzondere wijze. Deze Corrie ten Boom, die woonde dus in Haarlem. En dat huis van haar vader diende als een soort schuilplaats voor de Joden. In totaal zijn er 800 Joden en nog meerder door hun gered uit de handen van de nazi's. En op 28 februari 1944 werd de familie verraden. Er volgden daarna moeilijke tijden. Vader Kasper overleed in de gevangenis in Scheveningen. En Corrie en haar zus Betsy werden weggevoerd naar het concentratiekamp Ravensbrück. En te midden van die ellende konden ze nog de liefde van God opbrengen om de medegevangenen te vertellen van het verlossingswerk van de Heer Jezus, van de waarheid in Jezus. Betsy overleed op 59-jarige leeftijd. Maar Corrie, zo lezen we in dat verhaal, werd op een wonderlijke manier eruit bevrijd. Er is een film over haar gemaakt. Er is ook een boek geschreven. De Schuilplaats heet dat. Corrie overleefde het concentratiekamp. Want God had een plan met haar leven. En dat leven van de Heer Jezus in dat borduurwerk werd meer en meer zichtbaar. Zelfs de gevangenbewaarder die verantwoordelijk was voor de dood van haar zus Betsy heeft zij kunnen vergeven. Ze heeft die verschrikkelijke momenten doorstaan. Want Gods genade was meer dan voldoende. En een van haar bekendste uitspraken is het volgende. Er is geen put zo diep. Of Gods liefde gaat nog veel dieper. Haar citaat. Deze kleurrijke vrouw overleed op 91-jarige leeftijd. Maar ik heb het al verteld, in de maand juni waren wij in Haarlem en we kregen een rondleiding. Een gids vertelde over haar leven. Een bijzondere, interessante, maar ook ontroerende verhalen hebben wij gehoord. Heel veel moeite heeft zij gekend. En daar aan de muur in dat museum zag ik een kroon. Een kroon. Een kroon. Aan de ene kant de voorkant. En aan de andere kant de achterkant. Of gezegd vanuit ons perspectief. Aan de ene kant de bovenkant. En de andere kant de onderkant. De kleuren verwijzen naar de beproevingen en de zegeningen. De donkere draden zijn bedoeld, zoals ik al zei, om de contouren te accentueren. Als je een tekening maakt en je wil daar een perspectief erin verwerken, een schaduw, dan krijg je pas diepte. Met andere woorden, schaduwmomenten in ons leven, broeders en zusters, zorgen voor diepte in ons leven. De diepte, wortels die naar beneden schieten, om in stand te kunnen zijn tegen de beproevingen van elke dag. Zonder de schaduw, zonder de donkere draden, is er geen diepte. Daarom probeer te begrijpen Gods handelingen met ons. Want het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. En meestal kijken we naar de onderkant en we begrijpen niet waarom allerlei dingen moesten gebeuren. We begrijpen niet waarom die draden kris en kras door elkaar, er is geen vorm daarin te ontdekken. We kunnen Gods hand daarin niet zien. Maar God wil dat wij die kroon van boven gaan bekijken, van de voorkant. Zoals hij dat doet. En als het leven pijn doet, denk dan aan de kroon. De kleuren verwijzen naar de beproeving en de zegening. Er is geen diepgang zonder strijd. Tegenslagen en teleurstellingen. En de kroon is het loon. Geweldig. Want als je van die momenten meemaakt dat het leven pijn doet, denk dan aan de naald die door dat kleed, door dat borduurkleed heen moet. Misschien donkere kleuren. Misschien grijze kleuren. Kleuren waar je niet op zit te wachten. Maar bedenk dit, dat achter de draad, achter die naald, zit een geweldige kleurvormige zilverdraden en gouddraden. Het beeld van Gods liefde en Gods genade. Dit is het gedicht die erbij hoort. Mijn leven is een weefsel tussen God en mij. Niet ik kies de kleuren. Heel doelbewust werkt hij. Vaak weeft hij er verdriet in. En ik door onverstand vergeet. Hij ziet de boven en ik de onderkant. Als het weefgetouw zal rusten en de spoel niet meer om, zal God het doek ontvouwen en verklaren elk waarom. Hoe nodig donkere draden zijn in des wevers hand, naar goud en zilverdraden. Zo komt zijn plan tot stand. Ik heb, dat is in een boekvorm uitgegeven. Ik heb helaas niet voor iedereen zo'n boeklegger mee kunnen nemen. Maar ik heb een paar. Dit is een boeklegger. Waarbij die twee kronen op zijn afgebeeld de bovenkant en de onderkant met dat gedicht. Dus als je wilt, mag je dat meenemen. Ik heb ook in een kleinere vorm. Maak er geen ruzie over. Je mag het gewoon meenemen. Nou, wat zegt zo'n borduurwerk nog meer? Hooglied 2 vers 1 wordt Jezus voorgesteld als de roos van Sharon, de lelie der valleien. Ja, hier is het niet duidelijk te zien. Als je die twee kanten bekijkt, dan zie je bijna geen verschil tussen de bovenkant en de onderkant. Dan zie je bijna geen verschil tussen de voorkant en de onderkant. Er is wel een verschil, maar het is bijna niet te zien. Nou, wat wil dit borduurwerk ons leren? God wil dat wij elke dag gaan leren om zijn hand te begrijpen, zijn wil te verstaan. Dat wij, net als de Heer Jezus, de Zoon kan niets doen of hij moet het de Vader zien doen. Dat wij zijn hand begrijpen van zijn bedoelingen die erachter zitten. Dat de bovenkant en de onderkant bijna gelijk is. Nou, volmaakt zal het niet zijn, er zit wel een verschil. Maar dat wij die waarheid waar Frans over gesproken heeft, proberen te begrijpen. De waarheid achter de dingen. Wat zien we nog meer in dat borduurwerk? Als we lezen Psalm 45, vers 14, daar staat in kleurige kleurige gewaden wordt de vrouw tot de koning geleid. Dat is naast al die verschillende moeilijke en minder moeilijke momenten die we met elkaar hebben meegemaakt. En die de contouren van zijn Zoon Jezus waarin die contouren in verwerkt worden, is het ook het beeld van alle gelovigen. Uit verschillende talen, naties en volken. Niemand uitgestonden. Degene die ons voor zijn gegaan. En uit al die massa mensen die God geschapen heeft. In allerlei verschillende kleuren en karaktereigenschappen. Die vormen samen dat kleed. Want alleen met al zijn heiligen, zegt de Bijbel in de Efezebrief, zijn wij in staat om de grootste oneindige liefde te kennen. Dat hebben wij elkaar nodig. Om de liefde van Jezus te kunnen begrijpen en te kunnen ervaren, hebben wij elkaar nodig. Dan horen van elkaar de moeilijke dingen waarin je door bent gegaan. En dan word je bemoedigd. En dan zeg je tegen jezelf, als God jou erdoorheen heeft geholpen, dan kan hij dat ook doen voor mij. En dan hoor je al die mooie verhalen van al die miljoenen mensen die samen vormen het geweldige, geborduurde, kleurige kleed van de bruid. De Heer Jezus zegt ook zelf in zijn gebed in Johannes 17. Vader, de liefde die gij me hebt gegeven, heb ik hen gegeven. En de heerlijkheid die gij me hebt gegeven, heb ik hen gegeven. Ja, hij is gestorven om zijn bruid te reinigen en te heiligen. En de Thessalonicense brief zegt namelijk de volgende. Jezus komt om verheerlijk te worden in zijn heilige. En met verbazing aanschouwd te worden in allen die tot geloof gekomen zijn. Om een vrouw te winnen. Misschien loopt u en zit u met de vraag van, ja, hoor ik er dan ook bij? Ja, je mag erbij horen. Als je Jezus hebt aangenomen in je hart, kom tot hem. En God wil dat wij allemaal, niemand uitgezonderd, deel gaan uitmaken van die hemelse roeping. Want hij die u roept, hij is getrouw. Hij zal dat werk ook in uw leven, in ons leven, niemand uitgezonderd afmaken. Daarom wees niet ontmoedigd. Geef je over aan Jezus. Hij die gesproken heeft. Hij die u roept. Hij is getrouw. Hij zal het afmaken. Ik wil u als slot nog een lied voorlezen. Een heel oud lied. De jongeren kennen dat waarschijnlijk niet, maar de ouderen waarschijnlijk wel. Dat is een lied waarin staat gezang 193. Nou, gezangen worden hier niet gezongen, hè? Maar goed, de woorden zijn wel mooi om te onthouden. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleidt des Heeren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vraag. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. Vers 2. Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister? Zie, ik vraag u niet waarom. Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom. Laat mij niet mijn lot beslissen, zo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, als gij mij de keuze liet. Wil mij als een kind behandelen, die alleen de weg niet vindt. Neem mijn hand in uw handen en geleid mij als een kind. Amen. God zegen je.